Goedenavond, het lichtpunt in Doetinchem. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bijzonder om elkaar zo hier te ontmoeten. Ik zie dat verschillende van jullie jassen aan hebben. Het is zo koud, hè? Via de coronaregels, deuren open, ventilatie. Hartelijk welkom jullie allemaal deze bijzondere avond. Gasten in ons midden ook, een bijzonder welkom. En ook jullie die online meekijken, heel bijzonder welkom dat jullie ook deze unieke presentatie vanavond mee gaan maken. Fijn om zo bij elkaar te zijn. Het gaat over de sterren. Nou, dat wisten jullie, want daarvoor kwamen jullie. Maar heel bijzonder natuurlijk, als je de Bijbel leest en het eerste boek Genesis gaat lezen en je komt mensen tegen zoals Job en Abraham, dan is het heel bijzonder dat als God tegen hen spreekt, dat God gebruik maakt van zijn schepping, gebruik maakt van de sterren, beelden in de sterren, om zijn verhaal duidelijk te maken aan Abraham en Job. En dan leven wij duizenden jaren later, zullen jullie misschien wel zeggen, met duizenden jaren meer wetenschap en wij weten minder. Raar eigenlijk, hè? Raar dat de kinderen van God het kwijt zijn geraakt. En wij willen vanavond Gods majesteit weer teruggeven aan wie het toebehoort. Niet aan de astrologen met hun horoscopen. En ik hoop ook niet dat jullie of jullie elke dag de horoscoop gaan napluizen om te kijken of de toekomst goed is. Dan kun je beter de Bijbel napluizen. Heel bijzonder. Goed, ik wil ook voorgaan deze avond met gebed, omdat ik op te dragen in de hand van onze God en Maker. Vader in de hemel, wij zijn bijzonder bevoorrecht dat we hier vanavond mogen zijn, met zoveel hier in dit gebouw, maar ook met zoveel ook die online meekijken. En we weten ook van mensen die later dit terug willen kijken. Heer in de hemel, u bent de schepper. En als wij ons iets kunnen bedenken wat groot is, dan is het wel uw schepping. En heren, wij weten zo ontzettend weinig van alles wat u geschapen hebt. Dat zullen we vanavond ook wel zien. En heren, we hebben nog een hele toekomst, nog een eeuwigheid voor ons om al die kennis over al die sterrenbeelden en wat er allemaal in het universum is, om dat te gaan leren. Heren, want we zullen weten wie u bent en we zullen gekend worden zoals u ons kent. We danken u daarvoor. Heren, we willen deze avond opdragen aan u, aan uw Zoon Jezus Christus. Want alleen door hem komen wij tot u uit genade. In de naam van Jezus. Amen. Ik ga eerst een psalm lezen. Psalm 19. Psalm 19. Dat is een psalm van David. Een psalm van David. Waarom deze psalm? Nou, in deze psalm gebruikt David Hebreeuwse woorden. Dat is op zich niet vreemd. Maar woorden die hij gebruikt hebben astronomische beelden in zich. Met andere woorden, eigenlijk gebruikt David, maar we mogen eigenlijk zeggen God, die gebruikt termen in deze psalm, in het Hebreeuws, wat gewoon astronomie is. Sterrenbeelden. Want we weten in het Hebreeuws, dat is een taal. In de Hebreeuwse taal zitten verschillende lagen. Niet alleen het woord, betekenis, de zinsopbouwbetekenis, maar ook een beeldbetekenis. Ook een getallenbetekenis, ook een geestelijke betekenis. En zo kunnen we doorgaan. Het Hebreeuws is een hele bijzondere taal. En we hebben hier te maken met een hele bijzondere psalm. Want het gaat hier om dat de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf, het universum, verkondigt het werk van zijn handen. En de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. Hoe kan dat nou? Hoe kan een dag spreken tegen een andere dag? En toch gebeurt het. Zonder woorden, maar met beelden. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Moet u zich eens voorstellen dat een nacht, deze nacht, komende nacht, weer kennis doorgeeft aan de volgende nacht. En het gebeurt in de sterren. Geen spreken is er, dus er vindt een conversatie plaats zonder woorden. Maar wel degelijk een conversatie. Geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. En toch spreken ze. Mensen, wat zijn we veel kwijtgeraakt van Gods majesteit. Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde. Dan lees je zo'n woord, richtsnoer. Je leest er zo makkelijk overheen. Maar vanavond hoop Bram duidelijk te maken wat de diepere betekenis er is. Hun boodschap, zonder woorden, hun boodschap tot het einde van de wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom. Een astronomisch, een sterrenbeeld wordt hier gebruikt. Die zijn slaapkamer uitgaat. Dan denken we, ja, een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Maar in de sterrenbeelden wordt dit verteld. Hij is vrolijk als een held om het pad snel te lopen. Welk pad gaat het daarover? Het gaat hier over een pad die God gesteld heeft in het universum. Aan het einde van de hemel is zijn opgang. En zijn omloop is tot het andere, tot het einde. Die gaat om die bruidegom, gaat om die held. We zullen het daar vanavond over hebben. Niets is verborgen voor zijn gloed, voor zijn zonnegloed. De wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heer zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heeren zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zijn begerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing. En honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zal al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Mooi, hè? Ja. David, die schrijft dit en hij is vol ontzacht en hij zegt, laat mij toch alsjeblieft maar klein zijn voor u, Heren. En als we dat gaan zien in de sterren, hoe God spreekt tot ons, daar worden we klein van. Maar hij groot. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. We gaan luisteren naar een prachtig lied, want in de sterrenhemel zien wij, niet alleen, maar we zijn getuigen daarvan en we zijn onderdeel daarvan, want wij zijn ook geschapen, zien wij Gods trouw. Groot is uw trouw, o Heer. En we mogen een klein beetje zingen van de regering volgens mij.
Thank you.
zingen we, ja, iedere morgen aan mij bewezen. Hè? Maar vanaf nu of na deze presentatie gaan jullie anders naar die zin kijken. Want die iedere morgen, als de zon opkomt, dan gaan we begrijpen dat God spreekt door de opkomende zon. Want hij staat in een speciaal sterrenbeeld. Daar zal Bram ons vanavond in meenemen. Ik heb de woorden Bram van de groep al een paar keer genoemd. Hij zit hier rechts van mij. Ik wil hem van harte introduceren. Hartelijk welkom, Bram. En ook bedankt dat je bij ons aanwezig bent. Ik kreeg net een boekje van een broeder uit de gemeente. De getuigenis van de sterren. We hadden het er net over. Ik heb hem, hij geeft hem aan mij omdat ik hem mag lezen. Van Boelinger, we hadden het er net over. Dat inderdaad erover gesproken wordt. Lieve mensen, broeders en zusters, zijn jullie er klaar voor? Ja? Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop het ook. Bram, hartelijk welkom. En we wensen je God zegen ook in deze presentatie. Amen.
Dank je. Even kijken of alle apparatuur het gaat doen. Hè?
Als er vragen zijn na de pauze, hebben we een vragenronde. Maar als er vragen zijn die te maken hebben met een specifiek wat je ziet, ik snap het niet. Steek even je hand op, stel de vraag even aan mij. Ik zal het via de microfoon duidelijk maken, zodat de mensen ook thuis kunnen horen wat de vraag is. Dus schroom niet als je nu een vraag hebt, maar dat moet over de inhoud gaan en niet over het hele gebeuren.
Ja, waarom zijn dingen zo of zo, dan kom ik dan later op terug. En als ik te snel ga, ik heb nog wel eens de neiging om heel veel te willen vertellen. Maar dan moeten jullie ook maar eventjes mij eventjes dimmen. Ja? Ik ga praten over het thema, heeft God een boodschap voor ons door de sterren? En natuurlijk is dat zo, want we zien op Psalm 19 maar valt er nog meer over te zeggen? Net als wat eigenlijk Henk al zei, er zitten meerdere lagen in het Hebreeuws. Ja, er zitten ook meerdere lagen in Gods boodschap en het gebruik van de sterren. Even kijken hoor, of ik door kan zoomen. Nu zet ik alles uit. Even kijken hoor. En ik vertel meteen eigenlijk maar de rode draad, want dan weet je een beetje waar ik naartoe wil eigenlijk. Hè? Dus ik ga dat allemaal wat verder uitleggen, maar ik begin eigenlijk al met, eigenlijk al vanaf Genesis, er is een verlosser die het kwaad en de dood zal overwinnen. En dat is een hoopvolle boodschap, hè, die direct na de zondeval eigenlijk al verteld wordt. En deze boodschap vinden we eigenlijk ook nog terug in oude verhalen. Dat zul je in de sterrenbeelden bijvoorbeeld, maar er zijn valt veel meer over te zeggen. En ik zoom nu even in op de sterrenbeelden. En we gaan proberen om eens over de schouders van Noach en van Abraham te gaan kijken. En er staan allerlei astronomische gegevens in de Bijbel. En we gaan eens kijken of we daar wat mee kunnen. Dat zul je ook zien, is mijn bedoeling ook. Dat het gaat over een boodschap, eigenlijk al heel in Genesis heel vroeg, het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad bijvoorbeeld, dat het over de Heer Jezus Christus gaat. En uiteindelijk zul je dus terugzien dat er een Jezus dood en Jezus opstanding, dat we daar iets over terug gaan vinden. Ja? Ik ga dit voor de eerste keer doen, tenminste voor de eerste keer presenteren. Dus ik heb misschien wel zijn neiging nogmaals dat ik wat te veel vertel. Probeer me af te remmen. Het is ook niet zo dat ik de eerste ben die hierover schrijf of hierover iets over vertel. Boelinger is een boek dat al 100 jaar oud is. En daarvoor, Boelinger, die ging al terug op een Rolling Stone, een vrouw van 80 jaar. Die dus haar hele leven bezig geweest is om dingen terug te vinden van de sterrenbeelden. Ze heeft haar boek nooit gepubliceerd als zodanig, maar ze is haar hele leven mee bezig geweest. Dat zijn hele interessante dingen. Er is een schat aan informatie over oude culturen en dergelijke. En de andere kant, als je kijkt naar Bullinger, die hebben daar vanuit een theologie naar gekeken. En dus ze hebben er allerlei dingen ingezien die terecht ook in te zien waren. En tegelijkertijd zou je ook kunnen afvragen, ja, maar wat hebben Abraham en Noach eigenlijk gezien toen die naar de sterren keken? Toen zagen ze natuurlijk niet een eindtheologie, maar ja, wat konden ze toen begrijpen? En met aanwijzingen van oude culturen, met aanwijzingen van uit de Bijbel zelf, kunnen we er iets over zeggen. Ja? Dus ik wil terug naar die oude wereld terug. En uiteindelijk, als je dan weer naar boven kijkt, en je ziet er allemaal, je kunt ergens de sterrenbeelden duiden. Dat zijn er maar 48, dus dat valt ook nog wel mee. Maar je moet ze wel even vinden. Maar op het moment dat je weet dat ze er zijn, nou, dan ga je er op een hele andere manier naar kijken. Naar elke keer dat die boodschap inderdaad over je heen gaat, elke nacht. Hè? Nou, dat is ook een, uiteindelijk ook een, kun je zeggen, nou ja, waar begin je dan aan? Want we kunnen uiteindelijk niet meer dingen navragen aan hoe Abraham en dat gezien hebben. Er is ook een hoop verborgen en uiteindelijk staat er ook in Spreuken, Gods eer is om de zaak verborgen te houden. En aan de andere kant is het de eer van de koning om de zaak te doorgronden. Om dingen toch te gaan onderzoeken en dingen te gaan vinden. Ja? Nou, ik ga in eerste instantie kort een inleiding geven van jongens, wat is nou astronomie in de Bijbel? Waar komen Bijbelse dingen nou voor? Aan de andere kant ga ik proberen om wat basisprincipes uit te leggen. En die basisprincipes zijn eigenlijk ja, om te begrijpen, hé, hoe zit dat nou? Dat je niet alleen van, hé, maar het is zo, maar ook, wat is nou de achtergrond daarvan? En dan ga je dit, zeg maar de volgende stuk, hè, dat ik zeg, nou, wat zijn die 48 beelden dan? Ga je dan wat beter begrijpen. Dan kom ik tot een soort tussenconclusie. Dan heb ik gekeken vanuit het Oude Testament. En dan ga ik kijken of dat ook op het decor ook op het Nieuwe Testament is toe te passen. En dan kom je op een gebied wat ik zelf persoonlijk heel erg interessant vind. En waar je ook niet in boeken zult terugvinden op dit moment. Hè? Maar goed, laten we met elkaar tot de conclusie komen dan. Of jullie daar ook zo dit erin zien. Ik moet ook zeggen, probeer dit niet te luisteren naar van jongens, dat je dit allemaal moet onthouden. En of dat je alles hoeft te begrijpen. Ik ga hier en daar ook wat samenvattingen geven. Probeer het vooral intuïtief. Want zoals keken de oude mensen er ook naar in die beelden. Probeer het vooral intuïtief tot je door te laten dringen. En dan te kijken van jongens, hey, resoneert dat? Ja? Dus het gaat er niet om elk onderdeel ook direct te kunnen volgen. Nou, een eerste vraag eigenlijk al, en ik ga eigenlijk even terug. Oh, nou ga ik. Zou je hem nou even een keer weer op kunnen? Nou, druk ik. Kijken. Ja. Even wennen aan dat. Waarom zijn de zon en de maan en de sterren eigenlijk geschapen? Dat is een beetje lastig omdat we ook mensen meekijken. Dan is het lastig om daar ook antwoord op te geven zo in de groep. Maar, dan moet ik even verder gaan. Ja, er staat eigenlijk al een antwoord precies in Genesis. Waar staat van jongens, God zeide dat er licht en uitspan van de hemels om scheiding te maken, dus in dag en nacht, tot tekenen gezette tijden en dagen en jaren. Dus tekenen, nou gezette tijden en dagen. Eén voorbeeld in de Bijbel. En ik moet echt dat ding even een beetje leren kennen. Is het Pascha. Het Pascha werd aangeduid door de combinatie van maan, zon en sterren. Eigenlijk op de eerste Nisan, en dan wist je dat was deze sterrenbeeld. En dan als het volle maan was, 14 dagen later. En dan begon het Pascha. Dat was helemaal precies in de sterren. Zeg maar, daar moest je natuurlijk op gericht zijn. Maar kon men dan duiden en kon men zeggen, dan is het Pascha. Ja? En tegelijkertijd is Pascha ook een teken. Hè? Want de mensen voordat ze uit Egypte gingen, moesten ze voor het Pasen zeg maar, de bloed op de deurpost strijken. En hebben ze het lam eerst 3 dagen binnen gehad. Nou, dat was Pascha. En het interessante is dat deze sterren waar Abraham, waar Mozes, Noach naar keek, dat die er nog precies zo uitzien als nu. We hebben precies hetzelfde gezien. Bergen zijn misschien al hier en daar veranderd, hoe onbrikbaar ze ook zijn. Maar de sterrenbeelden zijn hetzelfde gebleven. Nou, ik ga dit niet allemaal uitleggen, maar je ziet in de Bijbel nogal wat. We hebben het net over het doel van de sterren gehad. We hebben het gehad over de verheerlijking van God en de sterren, Psalm 19. En ja, die sterrenbeelden komen nog veel vaker voor. Er wordt zelfs de Heer Jezus als morgenster, de zeven gemeenten als zeven sterren. En als je goed doorzoekt, dan zul je dus eigenlijk, ja, kom ik wel meer dan 200 referenties tegen, die op een of andere manier een astronomische duiding hebben. Ja? En die ga ik nu niet, daar ga ik jullie niet allemaal mee vermoeien. Maar één voorbeeld is wel Job, een heel oud boek. En daar zegt Job ergens van, jongens, ergens in Job 9 staat, God die de zon gebiedt en hij gaat niet op. En zij gaat niet op en verzegelt de sterren die alleen de hemelen uitstrekt en treedt op de hoogte de zee. En dan roept hij, dan zegt Job, die de wagen maakt, de Orion, de zeven gesternten en de kamers van het zuiden. Nou, de wagen, ja, dat is onze grote beer. Die zie je. Hoeveel mensen, wie kent de grote beer? Ik denk dat de meeste mensen wel, hè? Ja. En wie kent de Orion? Niet? Nou, daar kom ik straks op. Ik zal er iets groter inzoomen, maar de Orion is een hele, hele mooie sterrenbeeld. En dan heb je de Pleiades. Ja, dat is een heel piepklein sterrenbeeldje. Het is het kleinste sterrenbeeldje wat je kunt bedenken. In de zichtbare heelal. Tenminste, wat wij op de aarde kunnen zien. En tegelijkertijd zul je hem altijd herkennen. En dat zijn de zeven. Het worden ook wel de zeven duiven genoemd. Kom ik straks op terug. Ja? En dan heb je de kamers van het zuiden als geheel worden de zodiac. Dat zijn eigenlijk alle tekens van de zodiac. Nou, dat hebben wij misbruikt voor astrologie. Maar ja, Job kende ze. Ja, kom erop terug. De grote beer, nou, die hebben we gezien. Kom daar ook straks op terug. Orion, nou, die is, als je 's morgens 6 uur opstaat, dan zul je de Orion nu op zien komen. En in de hele winter zul je hem zien. Ja, kom ik ook straks op terug. Dan de Pleiades. Nou, die komen net boven Orion uit. Die komen eigenlijk al, die zie je waarschijnlijk om 1 uur of 4 al op dit moment. Nou, die komen er ook op terug. Ja? Nou, dat was astronomie in de Bijbel. Geef maar even aangeven dat de Bijbel best wel veel astronomische termen gebruikt die wij eigenlijk heel vaak al niet meer weten en waar we niet eens weten waar heeft dit over. Nou, dus, ik zei net al, de kamers van het zuiden. Eigenlijk, als je kijkt naar de sterrenbeelden, dus de hoofdsterrenbeelden, zeg maar, de zodiac. Zodiac, dat noemen we vaak de dierenriem, maar eigenlijk is het pad van de zon. Zoe is leven en zodi in het pad betekent pad, pad van leven, pad van de zon. En eigenlijk als je... Dan moet ik eventjes... Nou, ik heb ruzie met het apparaat. Ik weet niet hoe ik terug moet. Nou, dat had ik even moeten oefenen. Ja. De bovenste is het deze. Ja. En zie je dus dat... Eerst is de aarde en dit is de zon. En wij gedraaien om de zon heen. Ja? En op het moment dat het 's nachts is, dan kijk je deze kant uit. En overdag kijk je naar de zon. En onze aarde draait om zijn as. En 's nachts kijk je dus naar deze sterrenbeelden. En zeg maar in het voorjaar kijk je weer naar andere sterrenbeelden. En over zeg maar in november, dan zitten we aan de andere kant. Ja, dan staat dat in de zon en dat zien we dan niet meer. En dan zie je hier datgene, zeg maar, kijk je naar buiten. Dat is net als dat je naar een venster naar buiten kijkt. En dan zie je in de november zie je de stier en de ram en de vissen. Ja, zo zit het in elkaar. Ja. Nou, om maar even aan te geven, wat zie je dan? Dan zitten we ergens in de Milky Way. Oh. En zitten we ergens, de zon zit hier in de hele grote Milky Way, die dus 80.000 lichtjaren is. daar zit onze zon ongeveer op die positie. Ja? En nou ja, Doetinchem is daar ook ergens te vinden. Ja? Maar wat zien we dan? In feite zien we maar een heel klein stukje van de Milky Way. Want die grote, de Pleiades en eigenlijk al die sterren, die zitten eigenlijk zo'n van 0 tot 1500 lichtjaren maximum van ons vandaan. En dat is maar dat hele kleine stukje wat we dan zien. Ja? Om maar even aan te geven over orde van grootte. Dan terugkomen we op de sterrenbeelden. Ja, wij kennen de sterrenbeelden als de leeuw, de maagd, schorpioen. Hè? En nou, die zijn weer afgeleid van Egyptische sterrenbeelden. Dus de Grieken hebben die niet bedacht, maar die hebben altijd gezegd, die hebben ze uit van de Egyptenaren. Egyptenaren op hun beurt. Nou, dit zijn die hoofdsterrenbeelden. Je ziet ook duidelijk een aantal sterrenbeelden terug, net als de weegschaal, hè, de leeuw, de vissen. En op hun beurt hadden de Egyptenaren de sterrenbeelden weer gehaald vanuit Babylonië. Sumer heette dat vroeger. En dit soort stenen zijn gevonden en daar staat eigenlijk die hele sterrenbeelden op. En hier praat je over 2500 jaar voor Christus. Ja? Om aan te geven dat ze oud zijn. Nou, een ander idee, dat is ook een belangrijk concept, is dat wat heel belangrijk was, kwam de zon in het voorjaar op. En we zeggen eventjes dat we 2800 jaar voor Christus zijn. Dit heb ik met een programma gemaakt waar ik terug kan simuleren, eigenlijk terug kan kijken in de tijd. Hè, hoe de sterren toen precies stonden. Nou, dat is algemene software die ook door astronomen wordt gebruikt. En als we nu daar eens naar kijken, zeggen jongen, 2800 jaar voor Christus, het voorjaar, toen kwam de zon op in de stier. En dat betekent dus ook, het was heel belangrijk voor die mensen, want dat betekent dat als ze, met name toen men in afgoderij was gekomen, dat men zei ja, de stier is dus blijkbaar de belangrijkste god, want dan kwam alles weer tot leven. Ja, dus het ging niet over kracht, maar het ging eigenlijk om wie is in staat om weer alles tot leven te brengen na de winter. Nou, dat was de stier. En daar komt dus ook het hele idee vandaan, het gouden kalf. Want dat men de stier daar aan bad, of zeg maar de stier, de heilige stier bij de India, dat komt eigenlijk allemaal daar vandaan. Ja? En in de Egyptische zodiac werd het ook gezien als de zon die dus rust op de stier en een maand lang meeloopt door de stier. En dan in feite schuift hij de volgende maand naar het volgende sterrenbeeld en de volgende maand naar het volgende sterrenbeeld. Maar wat belangrijk was, dat voorjaar. Ja, en dat was ook de tijd waarin de dag even lang was als de nacht. In de winter heb je lange, korte dagen, in de zomer lange dagen. En precies dat moment waarop de kanteling plaatsvond, dat de dag even lang was als de nacht, dat moment, dat was eigenlijk dat noemen we de voorjaar-equinox. En dat is het punt wat geobserveerd werd, ja? Daar heb je echt helemaal gelijk in. Ja, we kijken. Even kijken hoor, ik probeer terug te gaan. Ja, dat is een hele goeie. We kijken, dat is even goed. We kijken hier naar de sterren. Ja? En we kijken naar het zuiden. En dit is het oosten, of het westen, en dit is het oosten. Hier zie je de zon opgaan. Zie je dat? En hier zit de Noordpool. Ja? En ik ga nu eventjes niet op die sterrenbeelden verder in, maar ik geef even markeer eventjes dat hele belangrijke punt waarbij de stier opkomt in het voorjaar. Ja? En dan wel op 9 april hier op een bepaalde tijd. Ja? Nou, ik heb nu de bol iets veranderd, iets gedraaid. Hè? Dus dit is het noorden en dit is nou het oosten geworden. En hier kijk even naar het oosten. Dus dan kijk je zo even naar het oosten en dan zie je dat we 2000 jaar later ongeveer, 1400 voor Christus, dat die tijd de zon op ging te komen in de Ram. Nou, ook interessant. En je ziet dat de zon dus langzaam opschuift. Eigenlijk elke 72 jaar schuift het 1 graad op. Ja? Nou, Nou, je kunt je voorstellen dat de tijd dat de Heer Jezus werd geboren, toen kwam de zon op in vissen. Ja? Nou, ook heel interessant. Ik ga nog niet over een betekenis in, maar wel van jongens, hey, stier, ram. En we zitten nog steeds in het sterrenbeeld vissen. Hier begon die en hier gaan we nog wel eventjes een paar honderd jaar door. Ja? Nogmaals, ik zeg er nog niet veel over, maar het interessante is wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld, kun je zeggen, nou, hebben de eerste christenen daar nou notie van gehad? Nou, ik denk het wel, want je ziet hier bijvoorbeeld twee vissen aan elkaar, die zitten niet zomaar vissen, maar die zitten aan elkaar vastgebonden, die zitten vastgebonden aan een band. Ja? En die band was eigenlijk ook alweer een sterrenbeeld op zich. En die werd vastgehouden door een monster. Ja? En eigenlijk, dit zijn zeg maar inkervingen in catacombes, dus in feite graven van eerste christenen. En die hadden eigenlijk ook al een voorstelling, hè, van vissen die vastgebonden waren, bijna altijd aan een anker. Hier zie je ook twee vissen vast aan een anker. En dat was eigenlijk een teken van hoop. Ja? Dus men had daar notie van. En tegelijkertijd een al heel interessant sterrenbeeld, of een heel interessant ingreving, ook inkerving, ook in die catacomben, is, ja, dat kennen we, Ichthos, Jezus Christus, Zoon van God. Ja? Ook al vissen. Hè? En een ander belangrijk is dat de Heer Jezus zelf natuurlijk de discipelen aangaf om vissers van mensen te worden. En dus vissen, ja, had iets. Ik kom er straks op terug. Ja? Ik kom nog, en dit is een beetje lastig, maar toch wel heel erg belangrijk. Wat is nou het mechanisme achter het feit dat dat die aarde de zon opschuift? Hè? En één zo'n mechanisme, het mechanisme eigenlijk is dat de aarde niet alleen maar zo staat en draait, maar eigenlijk een wobbelt, eigenlijk net als een tol. En dat is een cyclus van 26.000 jaar. En dat is het mechanisme waardoor niet alleen maar de equinox opschuift, in feite, maar ook de Noordpool verandert. He, dus de Noordpool die kwam eerst zeg maar 5.000 jaar geleden op in de draak en die staat nu in Polaris in de kleine beer. En dat was ook een opschuiving over 5.000 jaar. Ja? Nooit gerealiseerd, maar het was wel heel belangrijk. De oude wisten dat. Ja? En dat is ook een van de redenen waarom je heel veel dingen met astronomische gegevens kunt duiden. Ik geef een voorbeeld. Als je kijkt naar Job, kunt gij de liefelijkheden van de zeven gesternten binden of de strengen van de Orion losmaken, dan was dit de Orion. Die hebben we net ook gezien. En wat doet hij? Nou, die staat tegenover een stier. En hierboven zitten die Pleiades, die kleine sterretjes. Ja? Dus Orion, ja, die stond voor de winter. En die stond eigenlijk voor de dood. Daar kom ik straks op terug. De Pleiades, die stonden voor het voorjaar en voor het leven. De zon, toen de zon opkwam in Pleiades, ja, dus het stukje van de stier dat Pleiades heet. Ja, dat is eigenlijk de kennis die in de tijd van Job bekend was. Oftewel, dit zijn die Pleiades. Hè, die zijn heel klein en die kun je dit is sterk ingezoomd. Dit geeft dus eigenlijk ook aan iets over de ouderdom van Job. Ja? Want hoe wist men deze kennis? Hè? Dus dat in dat moment, of daarvoor natuurlijk, maar dus de zon opkwam in de stier, maar dan niet de stier, hè, die wordt dan ook, hè, maar met name de Pleiades. Ja, dat was een vorm van kennis die dus iets duidelijk iets zegt over de ouderdom van Job. Ja, 1000 jaar later, 2000 jaar, was het in de ram. Nou, daar had je dat niet gezegd. Ja? Is het nog duidelijk tot nu toe? Ja? Ja. Nee, oh ja, nou ja, dat is, daar kom ik op terug. Ja. Dat is een hele goeie. Ik ga nu straks eens naar Abraham kijken. Het gaat mij er nu eerst meer om van jongens, hoe gebruikt de Bijbel de beelden? En dan gaan we daarna eens even terugkijken van hoe kom je daarop? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik kom daar bij de volgende slide op terug. Ja? Maar ik geef wel aan van jongens, hier worden die sterrenbeelden genoemd. En je ziet hier alweer, kunt u de Maserot, dus de Zodiac, betekent de Maserot, dat is een Hebreeuws onvertaalde term, voortbrengen op haar tijd en de wagen en zijn kinderen leiden. Dus hier wordt het Arcturus genoemd. En Arcturus is in feite de grote beer. En Arcturus is deze ster, die is ook heel helder is. Die kun je ook zien als je deze door zou trekken. Dan zul je zeggen, oh, dat is een heldere ster. Ja, dat is Arcturus. Ja? En die zit in een sterrenbeeld die heet Botus. En Botus, bo, is komen. En het is eigenlijk hij die komt. Ja? En dan zie je dus dat Arcturus zijn kinderen leidt. En in feite is dat ook wat je ziet. Je ziet dus, die gaat niet onder. Die blijft altijd boven. En als je dus ziet, en dan zie je dus in de winter, zie je hem daar. En dan in de zomer en in de winter. En dan zie je hem dus eigenlijk alsof hij een hele grote ronde trekt. En hij trekt eigenlijk min of meer deze grote beer mee. Dat is wat er hier bedoeld wordt. Ja? Nou, een ander voorbeeld waar de Bijbel sterrenbeelden gebruikt, is eigenlijk een voorbeeld Ezechiël. Ezechiël wordt genoemd dat er een wezen is met het gezicht van een mens, en aan de andere kant het gezicht van een leeuw, en aan de andere kant het gezicht van een os, of van een stier, en aan de andere kant van een adelaar. In feite zien we dat terug in de sterrenbeelden, want dat zijn de kardinale punten zo 5000 jaar geleden, waarbij dus de leeuw, de stier, de waterman, en de schorpioen. Ja, nou, dat is de arend, ja, dat is de natuurlijke vijand van de schorpioen. En die staat net boven de schorpioen. Ja, dus dan zie je ook. Een ander voorbeeld is dat de zegeningen van Jacob, die komen overeen met deze sterrenbeelden. Dus je zult zien dat er beelden gebruikt worden in de zegeningen van Jacob, die van toepassing zijn, maar die dus ook een achtergrond hebben, of niet een achtergrond, maar waarbij Mozes of Jacob beelden gebruikt, inclusief ook Bileam, en zo heb ik wel meer voorbeelden, die ontleend zijn aan de sterrenbeelden. Ja? Nou, daarnaast herkennen we natuurlijk ook, ik ga wat te snel. Nou, ik ga gewoon door. Even korte samenvatting. We hebben het over de Zodiac. We hebben een beetje gekeken, wat is de Zodiac? Wat is waar? Waar bevinden we ons eigenlijk in die grote Milky Way? We hebben ook gezegd dat het heel oud is. We hebben gepraat over de voorjaar-equinox, die heel belangrijk maatgevend was. Overigens, de voorjaar-equinox is ook Pasen. Dus als de paastijd was dus eigenlijk dat voorjaar. Dus ik kom daar straks op terug. We hebben gepraat over de verschuiving van de polen, van de equinox, dat een heel belangrijk mechanisme is. En we het gebruik van de beelden van de zodiac, zelfs door God. Dat zullen we straks ook zien. Ja? We gaan verder en we kijken naar uw vraag eigenlijk. Van jongens, hoe kom je nou aan die beelden? Dus we gaan nu terug in de tijd. We zitten nu op 2100 jaar voor Christus. Ongeveer de tijd van Abraham doet er ook niet precies toe. Maar wel ongeveer in die tijd. En we kijken op dat moment, we kijken naar het zuiden. Hier zie je het oosten, zij. Het moet een beetje als een bol zien, een beetje lastig om dat tweedimensionaal te doen. Hier is het oosten, hier is het noorden. Dit is wat je recht boven je ziet eigenlijk. En dat is in feite, en je ziet een aantal sterren. En Abraham keek dus in feite naar de kamers, naar het zuiden. Dus dat neem ik eventjes, de kamers van het zuiden. Je kijkt naar het zuiden en je ziet de sterren opkomen uit het oosten. Dan staan ze op de hoogste punt in het zuiden en dan zakken ze af naar het westen en dan verdwijnen ze. Dat is wat er gebeurt. Dus je kunt het zien als een soort voorstelling. Ja? En je ziet al Arcturus als een ster, ja, die kan ik onderscheiden. En er zitten nog, dit is de maan, die kunnen we onderscheiden. Antares zien we, maar ik zie nog steeds geen beelden. Nou, wat die mensen deden in die oudheid, en ik heb eventjes een streep getrokken, gewoon puur als hulpmiddel. En dit is de baan van de zon, de ecliptiek noemen we dat. Ja? Dus hier loopt de zon doorheen en niet anders. En als we daar nu naar kijken en je zou zeggen, nou, als ik een aantal sterren met elkaar verbind, kom ik tot een beeld. Nou, ik zit hier iets als een vrouw, of een mens, laat ik maar even zeggen, op de zijkant. En ik zie hier iets van een schorpioen, zie je dat? Met Antares als, zeg maar, het hart van die schorpioen. En in een verbeelding zagen de mensen dat soort beelden. Ja? En als je daar even, en dit is een voorstelling, hè? Ik zeg niet, dit, mensen zagen dit niet, maar dit is even de verbeelding om het duidelijk te maken. Dus je moet hier wel een heel geoefend oog voor hebben om de dots met elkaar te connecteren. Maar ja, als je er elke nacht in het vel, zeg maar, in een pikdonkere nacht loopt, dan ken je ze wel hoor. Ja? En dan kennen de kinderen ze zelfs wel. Hè? Nou, als ik daar nu eens naar kijk en ik zie van jongens, hey, ik zie die ouderen die zagen dus concepten en wat ik nu hier zie is een vrouw, ik zie een weegschaal en ik zie een schorpioen. Nou, dat is al een interessante combinatie. Even naar deze, ik heb ze eventjes omcirkeld. En dan praten we over de maagd, de weegschaal en de schorpioen. Ja? Ja, nou dat lijkt wel heel ergens op iets wat we herkennen. Je ziet hier nog één hint erbij. Je ziet hier een ster staan in de hand van die vrouw. En die heet Spisa. En Spisa betekent graan of korenaar. Ja? Vroeger, zeg maar, dat was de Latijnse naam, de Joods-Hebreeuwse naam is Tsemeg. En dat betekent spruit. En dat komt op heel wat plekken voor. En er staat ergens in Zacharia, zie een man, zijn naam is spruit. Hij zal zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, en dan zie je dat woord spruit. Er zijn 20 woorden voor spruit in het Hebreeuws. En laat nou dat woord Tsemeg zijn. Ja? Dus wat we hier nou ergens zien, we zien hier ook van de Heer, geef jullie een teken, geef een maand zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, in het Chinese zodiac is dit een barende vrouw. Ja? En het sterrenbeelden in China beginnen daar dus ook mee. Nou, dat is heel interessant. Maar wat we hier eigenlijk zien, is in feite het Genesis-verhaal. Dus je ziet hier, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw en tussen uw zaad, tussen haar zaad en uw zaad. Nou, hier zien we de vrouw tegenover een schorpioen en we zien daar intussen in de middel een weegschaal. Ja? Is het gezien nog te volgen tot nu toe? Ja? Ga ik te snel?
Een beetje wel.
Een beetje wel? Zal ik het iets langzamer doen? Ja? Dus wat we hier zien eigenlijk is het Genesis, we zien beelden van het Genesis-verhaal. Moet je je voorstellen, 5000 jaar oud hè? Ja? Of meer misschien wel. Nou, wat hebben wij ervan gemaakt van die vrouw? Dat is vrouw Justitia. Een vrouw met een weegschaal en die staat voor Justitia. Nou, dat is wat wij ervan gemaakt hebben, maar dat geeft nog steeds dat idee wel weer. Ja? Als ik nog verder ga naar dat sterrenbeeld, hè, precies hetzelfde, en ik kijk nu niet in de horizontale richting, dan zie je dat er naast die schorpioen nog een, daarboven een Asclepius, een sterrenbeeld staat met die een slang vasthoudt. En wat doet die slang? Die slang die probeert een kroon te pakken. Dat is Corona Borealis. Nou ja, toen was er corona dus ook al. Hè? Maar dan wel met een hele significant. Maar je ziet dus een slang die een kroon probeert te pakken. En tegelijkertijd staat deze man, die slangenhouder, die staat op het hart, die vertrapt het hart of de kop van die schorpioen. Oftewel, wat we hier gaan krijgen, is eigenlijk een ander stuk. Hè? We zijn de vrouw, zeg maar de vijandschap tussen het slangenzaad en de vrouwenzaad. Maar je ziet ook het idee van de kop die vermorzeld wordt. En dan vervolgens deze sting, zeg maar, die bijt, hè? Die steekt in het hiel van deze Eusebius. Ja? Oftewel, hier zien we heel duidelijk een Genesis-verhaal. Is dat duidelijk? Zie je dat er ook in? Ja? Nou, wat hebben wij er weer van gemaakt? We hebben daar, zeg maar, Asclepius van gemaakt. Hè? Dus de man die een staf bijhoudt en die dus waar een slang naar boven gaat. Ja, dat is het teken voor de medische wetenschap. Ja? En eigenlijk, deze Asclepius is een Latijnse naam. Daarvoor heette die de healer. Hoe noemen we dat in het Nederlands? De heler. Dat was de naam van dit sterrenbeeld. De genezer, precies. Ja? Ik ga nog een stapje verder. Ik zeg, er zitten nog meer betekenisvolle dingen in. Als ik bij dit beeld blijf. Je ziet enerzijds zie je Spisa, hè, waar we het net over hadden. Het zeemeg, de lood, zaad. Maar je ziet daarboven een sterrenbeeld. Deze heet Coma. En ja, Coma, dat was... En Botus, waar ik het net over had. Hij die komt. Dus je ziet dus twee sterrenbeelden. Eén is een maagd met een kind op schoot. En een sterrenbeeld dat heet Botus, hij die komt. Nou, dat maagd is hier er niet in. Dat is door de Grieken, door de Romeinen eigenlijk het haar van Beatrice geworden. Maar in de zodiac van de Egyptenaren zag je heel duidelijk een maagd met een kind op schoot. Ja, dus je moet hier en daar ook nog wel even terug naar de geschiedenis. Omdat we het hier en daar wel een beetje verpest hebben. Maar hier zie je dus wel een duidelijke opeenvolging van een zaad naar een kind, naar een botus. En wat is dit? Dit is een herder en tegelijkertijd ook iemand die oogst, een landbouwer. Ja? Nou, hier zie je al even zo een aantal sterrenbeelden bij elkaar, die dus een heel duidelijke samenhang hebben. En ook een hele duidelijke resonantie met Genesis. Dus helemaal niks met astrologie te maken hebben. Het is gewoon een plaatjesboek. Ja? Nou, ik ga nog een klein stapje verder. En dat wordt voor sommigen misschien net even te veel. Maar om maar wel even geven dat we hebben hier de weegschaal. We hebben hier een sterrenbeeld, dat is een slachtoffer. En we hebben hier een kruis. En we hebben hier de kroon. Dus je ziet hier een weegschaal. En je ziet hier een half mens, half paard, hè, dat heet een centaurus, en daar staat een kruis onder, en die komt uit een schip, en die offert zichzelf, dat is even het verhaal, in de oude verhalen, maar die offert dus eigenlijk zichzelf op een altaar, en daar zit een sterrenbeeld, en dat is deze, dat is een altaar, en het idee is dat de rook van het altaar, dat is de Milky Way.
Waar staat het kruis?
Hier zie je het kruis. Het heet het Zuiderkruis. En als je kijkt naar de Australische vlag, dan zul je zien dat ze daar het kruis in de vlag hebben verwerkt, bijvoorbeeld. Ja? Ik kom straks op terug hoe dat een samenhang heeft met een boodschap, maar het geeft me even aan dat ze er zijn. En dat ze toen al, en ik praat hier daadwerkelijk over de tijd dat Abraham naar keek. We kijken nu in de woestijn naar het zuiden en we kijken over de schouders van Abraham mee. Nou, er zijn geen documenten van, maar er zijn natuurlijk wel hele stukken in de Bijbel die we terug kunnen vinden. Dat je weet dat men er kennis van had. En tegelijkertijd is er natuurlijk een heleboel kwijtgeraakt. Het was natuurlijk een orale traditie ook veelal. Dus die werd aan de hand van beelden doorgegeven. Maar het is wel een verhaal wat van generatie, en daarom is het natuurlijk bewaard gebleven, maar op generatie is doorgegeven. En daarna is die kennis kwijtgeraakt. He, dus we zijn astrologie mee gaan doen en dat soort dingen. We hebben heel andere dingen ermee gedaan. Maar ze zijn er nog steeds. Dus als je nu naar boven zou kijken en het is een beetje echt donker, dan zul je precies diezelfde sterrenbeelden nog zien. Ja? Nou, een hele andere beeld. Dan zie je hier ook een slang overigens. En dat noemt in Job wordt deze slang genoemd. He, dat is de slang die dus dit heb ik nog in het Engels staan. His breath, hij heeft de lucht opgeklaard, eigenlijk staat er. En zijn hand heeft de vluchtende slang, in zijn feite, heeft hij eigenlijk doorboord. Ja? Nou, dat staat in Job. En dat is dus een slang. Nou, daar hebben we ook dat verhaal van de slang van Adam en Eva. En dan zie je dus een slang wegvluchten. En dat is in feite deze slang. Het is niet deze slang, maar het beeld daarvan. Hè? Nog bewaard gebleven in een plaatjesboek. Ja? Nou, tussenconclusie. De tijd van Abraham, er zijn al heel veel zinvolle beelden die wij ook kunnen duiden. We zeggen, hé, maar dat kunnen we wel begrijpen dat het er was. Dat is ook helemaal geen inlegkunde of zo. Er is een basisprofetie, Genesis 3 vers 15. En in feite de overige sterrenbeelden zijn een verdere ontvouwing van dat verhaal. Dat is mijn stelling. Ja? Oftewel, er zijn heel veel sterrenbeelden. Je ziet hier alle sterrenbeelden in elkaar. Dat ga ik echt niet allemaal uitleggen. Maar je ziet zoiets als een thema van de strijd van het goede ten opzichte van het kwade. Daar waren we net. We praten over zelfopoffering en over herleven. We praten over banden van de dood en de bevrijding daarvan. En we praten over een band van broederschap, de tweelingen. En we praten over uiteindelijk de leeuw van Juda. Hè, de leeuw die slang die wegvlucht en de kop vermorzelt. Dat is in feite het verhaal. Even in een vogelvlucht. Ja? Nou, we hebben slechts aan een paar plaatjes stilgestaan. Ik kan ze ook lang niet allemaal uitwerken natuurlijk in deze avond. Maar het geeft me wel aan dat ze er zijn en dat er heel veel over valt te zeggen. Als we die plaatjes iets anders presenteren, dan zie je dus dat er een soort samenhang is. Een profetische samenhang. En als je die nou in stripplaatjes zou brengen, dan zie je dat er al die sterrenbeelden zijn. En om daar een voorbeeld te noemen, in het centrum zie je een koning. Ja? En daarnaast staat een draak. Ja? Dus een draak en een koning. En daar staat die knieler. En er staat een healer. Weet je, de Asclepius. Hè? En er staat daarnaast, dat hebben we Hercules, hebben de Grieken dat genoemd. En die vecht, die staat met die in feite vermorzelt die de kop van de draak. Ja? En ook dat is weer het idee achter het basisverhaal van Genesis. Je ziet hem dus in tweevoud. Enerzijds hier vecht, wordt tegen een draak, een schorpioen, de kop vermorzeld. En anderzijds zie je dus dat deze met zijn voet op de draak staat. En die staat helemaal bovenin, die draak die... En wat je ook ziet, die staat in de Milky Way. Hè? Dus je ziet een Milky Way, en nou, die hebben we net gezien. En er staat aan de ene kant een altaar. Nou, daar kwam die rook vandaan. Hè? En die gaat dus naar die koning. En anderzijds zie je een ark, een schip. Nou, waar komt een ark, een schip nou weer vandaan? Ja, nou ja, dat is het verhaal van Noach natuurlijk. Ja, dus wat deed Noach toen hij uit het schip kwam? Ja, toen offerde hij op een altaar. Hè, dus het zou bij ons heel goed kunnen wezen dat uit die tijd deze beelden ook aangegeven zijn in de sterren. En de Egyptenaren die zeggen ook, en er zijn ook tradities voor in de Joodse traditie. En de Egyptische traditie zegt bijvoorbeeld dat hun hoofdgod Set die gemaakt heeft. Nou, Set, ja, dat was Set uit de Bijbel. Dat is voorouderverering eigenlijk. Ja, dus ik geef maar aan dat er echt wel ook uit de oudheid duidingen zijn. Waar komen ze vandaan? Ze komen niet zomaar uit de lucht, zeg maar. Ja? Nou, ik ga er niet op in, maar er zijn toch thema's aan te geven. Dus we hebben het strijd. Ik ga dit ook eigenlijk overslaan, maar je kunt deze plaatjes dus even stilistisch weergeven. En je zult zien dat het eigenlijk een heel erg ontworpen beelden zijn. Enerzijds zie je een progressie, hè? Er zit een voortgang in het verhaal. Er zit hoog en laag, een kruis helemaal beneden, een kroon boven bijvoorbeeld. Je ziet ook dat in de Milky Way bepaalde sterrenbeelden staan, die hebben een bepaalde betekenis, die met dat offer weer te maken hebben. En daar ga ik even nu niet op in. Ja, maar ik geef me wel aan dat er veel meer is dan hè, er veel meer over te vertellen valt. Ja? Het was best wel een ingenieuze puzzel eigenlijk. Ga ik even overheen. Oftewel, we hebben het net gehad over Abraham, hè, dat er zinvolle beelden waren, een basisprofetie, een ontvouwing van Genesis en de constellatie vertonen, wat mij betreft, een kenmerk van een integraal verhaal. Het is niet zo dat het allemaal theologische beelden waren, het was echt een verhaal, een lopend verhaal. Ja, dat is mijn stelling. Nou, nu zou je de vraag kunnen stellen, hè? We hebben net gezegd van joh, God heeft de maan en de zon en de sterren gemaakt als klokwerk, hè, in Genesis, tot teken en gezette tijden. Er is ook zoiets als een strijd van de vrouwenzaad en slangenzaad, hebben we heel duidelijk denk ik wel gezien. Hè? En aan de andere kant, als je praat over de best gedocumenteerde dag, dan is dat eigenlijk het Nieuwe Testament, de Pasen van de Heer Jezus. Ja? Dan weten we eigenlijk hoe laat de Heer Jezus, nou ja, naar Gethsemane, hoe het Pascha start. Wanneer de Heer Jezus zo'n beetje naar Gethsemane is gegaan. Toen de haan kraaide driemaal, dan is dat eigenlijk ook een tijdsaanduiding, zo'n 3 uur 's nachts. We weten hoe laat de Heer Jezus toen bij de zonsopgang bij Pilatus terechtkwam. En we weten dat hij gekruisigd is rond een uur of 9. Om 12 uur ging eigenlijk het licht uit, zou ik maar zeggen. Hè? En we weten ook hoe laat de Heer Jezus gestorven is. En je zou nou eens kunnen zeggen, als dit nou waar is, hè? Sorry. Ik blijf ruzie houden met het ding. Hij gaat niet terug. Nou. Hij doet het niet meer. Nou. Wat zeg je? Ja, doe maar even terug. Ja, graag. Maar anders ga ik weer te snel. Nee, hier deze. De tussenconclusie, ja, sorry, nog eentje naar voren. Terug. Ja, terug. Ja, deze. Kunnen we daar geen ruzie mee maken? En wat je dus enerzijds ziet, is een Gods klokwerk, het vrouwenzaad Genesis, een goed gedocumenteerde dag. Als we dat nou eens op elkaar toepassen, dan zeg je, we hebben een klokwerk. We hebben het Genesis-verhaal waar het duidelijk om de Heer Jezus gaat, als het vrouwenzaad, het zaad van de vrouw. En we hebben een gedocumenteerde dag waarbij we op kunnen zeggen, nou, wat waren er toen voor sterrenbeelden? Kan deze Zodiac-profetie betrekking hebben op Jezus? Dat is een vraag. Ja? Als ik dit nou eens zou doen en ik zou zeggen, jongens, ik heb een... Ik sta in Jeruzalem. Hè? Ik sta 3 april, het mag ook een dag later zijn of zo, maar dit is even een voor. Maar ik sta, zeg maar, in Jeruzalem voor het Pascha. En we kijken naar het zuiden. Hè? Dus hier stond dat kruis. We kijken naar het zuiden, in het dal van Hinnom, is dat. Dat ziet er ongeveer zo uit. Hier is Jeruzalem, hier kijken we het dal van Juda, Hinnom. Dit werd overigens aangeduid als de hel. Hè? Hier is ook waar de goden werden verbrand en weet ik het allemaal. En waar Saturnus werd vereeld. Maar goed, daar ga ik even niet op in. Maar we kijken naar het zuiden. Ja? En wat zouden we dan... Stel je eens voor. En dit is wat je ongeveer ziet. Hè? Als je hier kijken we naar de Milky Way en we zien hem bijna niet. Maar als je in Israël staat, in pikken donker. Ja, dan is dit wat je ziet van de Milky Way bijvoorbeeld. Ja? Ja, een fantastische sterrenhemel. Nou, als we daar nou eens voor bij het kruis gaan staan. Ja, en we kijken naar het zuiden. We staan voor het kruis. We kijken naar het zuiden. Op de dag van Jezus kruisiging. En wat zouden we dan hebben gezien? En we kijken naar de kamers van het zuiden. Ja? Wat Job de kamers van het zuiden noemt. Nou, dan aan het begin van Pascha. Wat je dus ziet, en dat is wel interessant, is dat je... Hier zie je een sterrenbeeld, een schip. Ja, dat is die ark. Je ziet een sterrenbeeld en dat is een krab. Een krab, ja. Dat, ja?
6 uur 's avonds.
Ja, oh, dat is een hele goeie. 6 uur 's avonds, ja. Dit is even de tijdbalk, die kun je volgen. Dit is 6 uur 's avonds. En wat stond er toen aan de hemel, als we toen naar het zuiden hadden gekeken? Ja? En we kijken, dit is die lijn, is het zuiden en dit is het pad waar de zon erheen loopt. Dus dit zijn onze 12 zodiactekens. Ja? Enerzijds toen toen men zeg maar, de maaltijd aan het bereiden was, hè, dan zie je dus dat dit ook het donker aangaf. Dan zie je dus dat het voor het feest van de Pascha, dan zie je dat de Heer Jezus... zeg maar, de discipelen lief gehad heeft tot het einde, hè, geeft hij aan. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk iets van liefde, want even daarvoor zie je dus dat Gemini, eigenlijk een beeld van liefde, hè, 2 broeders, hoe lief kun je elkaar hebben, zeg maar. Je ziet hier een krab, en wat betekent krab? Dat betekent vasthouden. Dat was het beeld van vasthouden. Het is niet eens altijd een krab geweest. Het is ook een ander iets geweest wat vasthield. En anderzijds zie je hier een leeuw. En dat is, ja, dat is de leeuw van Juda, die ook in Biliam wordt genoemd, et cetera. En je ziet dus in feite een krab, wat eigenlijk vasthouden is. En het schip is eigenlijk in feite ook iets van vasthouden. Hè? Er zit een betekenis van de ark in. Nou, dat is één. Hè? Dus je ziet hier die krab. Als je het moeilijk ziet als beeld, dan heb ik hier nog eventjes de stripplaatjes, zou ik maar zeggen. En je ziet hier ook die slang komt eraan. Die gaat daar tussenin. Ja? Ga ik even niet verder op in. Maar je ziet dus een aantal beelden. Op het tijdstip, we schuiven even door vanwege de tijd. En je ziet in de tijd dat de Heer Jezus naar Gethsemane ging, dan ging die slang door. Hier heb je die maagd, zeg maar, die komt op. Hé, hey, het Genesis verhaal komt hier op, weet je wel? Genesis 3 vers 16 komt hier op. En notabene, de maan die staat hierin. Spisa, Tsemeg. Ja? Nou, dat is heel bijzonder. En om het echt maar nog bijzonder te maken. Hè, en laten we gewoon kijken. Dit is een plaatje van Gethsemane. Daar komt een kruis op zetten. Precies voor je komt er een kruis zo op. In een paar uur tijd. En die gaat er ook weer onder. Dus die schuift zo hier op. En die schuift zo door. En die was toen nog net te zien. Ja? 150 jaar later was hij er gewoon niet meer te zien. Toen schoof het naar beneden. Vanwege die verschuiving van de equinox. Maar je ziet hier dus, als ik dit in één rechte lijn zeg, dan zie je dus één, een kruis. Ja? Je ziet de Cetaurier die dus zichzelf offert. Daaronder staat een kruis en hier zie je die maagd en je ziet hier die Beatrice, zeg maar. Dat kind in feite wat op schoot staat. In feite een duiding, hè, denk ik zelf, hè, naar de Heer Jezus. En wat we zeiden, we zagen het Genesis verhaal waar het eigenlijk allemaal begon, hè, wat zich later ontvouwt, dat zie je dus hier heel duidelijk terug. En waarom weten we dat? Nou, de volle maan was natuurlijk de dag van Pasen, de dag voor Pasen. Ja? Dus het is vrij exact te duiden. Maar dit is wat je zag als je die kant opkeek. Nou, dan gaan we nog een stap verder. De Heer Jezus is gevangen genomen. En dan zie je dus in het midden dat de balans hier staan. Hè? En Caiaphas. En er worden altijd valse getuigen bijgeroepen. Er wordt vals getuigenis. Hij is de dood waar. Hij zal gedood moeten worden. En wat je dus enerzijds ziet is dat hier die slang dus inderdaad opkomt. En in feite die kroon die ze proberen te pakken. Hè? Ze proberen de koning te zijn over de koning van de hele wereld. De koning van het hele al matigen zij ze gaan dat zij die veroordelen. En je ziet dus in feite hier ook ja, iets van een duiding van het Genesis verhaal. Kun je nog volgen? Ja? En aan de andere kant wat je ook ziet, en daaronder zie je dus hè, de slang tegenover dat beest. En je ziet boven die kroon ook dat altaar hierboven komen. En je ziet dus het altaar waar die rook van zeg maar naar die koning toe gaat. Maar je ziet dus hier die... Daar ben ik weer. Ik probeer wat aan te duiden en dan druk ik op het verkeerde knopje. Nou, ik blijf er ruzie mee houden. Dankjewel. He, dus in feite zien we ook hier iets heel significants. Ik ga nog één stap verder en zeg, jongens, we gaan nu naar de... We schuiven nog weer door en ik zou nog wel verder kunnen gaan, maar vanwege de tijd. En het is nu inmiddels dag geworden. En wat je ziet is, op 9 uur werd de Heer Jezus gekruisigd. En wat zien wij dan? Dan zien we de sterrenbeeld vissen. Je ziet een vis vissen aan een band, aan een monster. En je ziet niet alleen maar vissen, er zit nog een ander beeld in. En dat is een vrouw die geketend is. Ja? Dus hetzelfde beeld als die, net als in het Hebreeuws vaak, je ziet twee, een duiding van één zin en een andere zin daaronder die hetzelfde betekent, maar in andere woorden. En dat is wat je hier ziet. In de tijd van Jezus' kruising zie je dus dat het sterrenbeeld het vissen ingaat en je ziet bovenin, zie je die koning. Je ziet enerzijds dus een vissen, en laten we het daar maar even bij houden, hè, om het van de simpelheid. Maar daarboven zie je helemaal in het noorden een koning staan. En in feite was het de koning der Joden hè, die daar gekruisigd werd. Ja? Nou, vissen die door een band werden, een geketende prinses. En ja, dat ja, herinneren we ons even, die beelden van in de catacombes ook, hè, die precies hetzelfde aanduiden. We gaan nog een stap verder en we gaan nu naar eigenlijk het moment dat de drieurige duisternis ingaat. Je ziet hier 12 uur, het licht ging uit, hè? Maar de zon, waar stond de zon? Die stond precies in de ram. Nou, dat is Pasen. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja? Maar dat is per definitie zo, want de zon kwam toen op in vissen en 15 dagen later was hij doorgeschoven naar de ram. Dus dat was ook precies. En wat je ook ziet, is dat je ziet hier een rivier, en dat is Eridanus. Het was niet zomaar een rivier, dat was een vuurzee. Dat was eigenlijk, er zat ook een ster in, dat heet Cursa, die betekent vloek. En wat je dus ziet, is dat deze rivier, die raakt hier ook precies in het zuiden de aarde. En die blijft 3 uur lang, blijft die rivier eigenlijk in het zuiden zichtbaar. Ja? En dat is rondom het 6e uur. Dus je ziet de zon in ram. Je ziet een vis versus een zeemonster, hè, die dat monster vasthoudt. En wat is eigenlijk het verhaal? Is dat deze ram, hè, dus ook in de oudheid, die verlost deze vissen van dit monster. En dat is wat je ziet. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat die Eridanus niet alleen maar de aarde raakt, maar ook dat monster raakt. Dus die... Hè, dat is, en... Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, want dit is precies om 12 uur. En precies, eigenlijk helemaal precies in het zuiden. Ja? De kamers van het zuiden dan. Nou, Eridanus. Dan gaan we nog een stap verder en dan geeft op het 9e uur, staat hier, dat Jezus sterft en dat hij de geest geeft. En ja, waar sterft de Heer Jezus dan? In Orion. Precies in Orion. En er begint eigenlijk iets heel bijzonders. Want je ziet enerzijds, ik ga iets vertellen over Orion, maar het was... Eigenlijk de eerste, zeg maar, naam dat hier over Orion gesproken wordt, is Nimrod. Nimrod die was een groot jager voor God. En Nimrod was de oprichter van civilization. Eigenlijk de eerste beschaving. En het was eigenlijk een beeld van deze man. Hè? Hier zie je hem eigenlijk, het beeld, hè? Om het even duidelijk te zeggen. Maar deze man, oorspronkelijk had het een positieve duiding. Orion, dat betekent licht van de hemelen, betekent het. Hè? Maar de eerste koning oprichter van Babel, dat was Nimrod. En dat was een machtig jager tegenover God. En dat was eigenlijk het prototype van onderdrukking. Ook volkeren heeft hij voor het eerst onderdrukt. En eigenlijk de hoofdgod Marduk is daar. Dat was voorouderverering dus eigenlijk weer. Dat was Nimrod. En in de Joodse traditie staat ook dat Nimrod Orion had geclaimd. Ja? Dus dit was Nimrod. Ja? Dus eigenlijk staat hij voor een rebel en tegelijkertijd was het oorspronkelijk geen rebel. En wat doet deze Nimrod eigenlijk in het verhaal? Die jaagt op die Pleiades. Nou, hoe kan die ook? Ja? Deze Pleiades die zitten in de stier. Hè? Dus die stier, ja, dat is eigenlijk een beetje een aanduiding van volkeren, zou ik bijna zeggen. Maar ik laat dat even liggen. Maar er staat een ster in, het heet Betelgeuse en die betekent de komende spruit. En er staat nog een ster en die heet Rigel, de voet die vertrapt. En hier staat een ster die heet, en deze heet dit Cursa, deze ster. En dat is dus die Eridanus. Dus er is iets significants hier aan de hand. Ja? Nou, ik ga nu eens naar Job toe en, dat is, en nu maak ik een slag. En die zal best wel lastig zijn, maar toch, hij staat er, hè? Kunt u de lieflijkheden van de 7 gesternten, in feite de Pleiades, binden? Of de strengen van Orion, en dat is de dood, kun je daarvan losmaken? Dat vraagt God eigenlijk aan Job. Eigenlijk aan het begin, eigenlijk als God antwoordt aan Job, dan is een van de eerste stukken die hier staan, de eerste stuk in Job 31 is... Als God het woord neemt, dan gebruikt hij de sterren. En dan zegt hij, kun je de 7 sterren, die Job eigenlijk al eerder noemt, hè, kun je het leven binden en aan de andere kant kun je de strenge, de dood, kun je losmaken van de dood. En feite is dat wat hier aan de hand is. Want de Heer Jezus sterft hier in Orion. En de grote vraag is, nu sterft hij, kan hij zich weer losmaken uit die strenge van het leven, van de dood? Ja? Om het iets duidelijker te maken, Amos, hè, dan zegt hij ook, die de 7 gesternten en Orion gemaakt heeft, heeft de schaduw van de dood veranderd in het morgenlicht. En feit is dat wat er hier precies staat, er staat één zin en de volgende zin heeft daar ook betrekking op, maar dan anders, hè, die de dag duister maakt als de nacht. Hè, wat? De dag nou, ja, dat is wat er aan de hand was. Het was donker en hierna werd het weer licht. Want de 3-uurige duisternis was vanaf dit moment over. En je ziet hier dus dat God zeg maar zegt van jongens dat hij de schaduw van de dood verandert in morgenlicht. Nou, daar gaan we op in, want de volgende vraag is, en dan? Hè? Ik heb nu net een sterrenbeeld laten zien van een soort decor, zou ik zeggen, van wat er zich op achtergrond van het kruis plaatsvindt, als geduide beelden. En dan is de vraag van jongens, hey, loopt het verhaal dan verder? He, door tot de opstanding. Nou, dan hadden we dit gezien. Nou ja, voor de meeste. En dan zou ik eens zeggen, hey, is dit nou significant? He? Nou, als we nou weer eens precies hetzelfde doen. We pakken de zuiden. We kijken op het zuiden. Dit is het oosten. Dit is het westen. En als we daar een streep doorheen trekken. Wat je dan ziet is dat hier een. Ja, daar staat, dat is Capricorn. Dat is een halfgeit. Dus een slachtoffer, een zondebok, een bok. En aan de andere kant een vis, dus een leven. Ja? En daarnaast staat een dolfijn. En je ziet hier een stervende vis. En je ziet hier een waterman, Aquarius. En die gooit water op die stervende vis. En je ziet hier een vis die tot leven komt. Eigenlijk heel bijzonder. En daarboven dus zie je het Noorderkruis. Hij was aangeduid als een zwaan. En een zwaan was een beeld van terugkomen. Die ging weg en die kwam weer terug. Dat was het idee erachter. Dus toen het licht begon te worden, hier ook, het licht begint te worden, 6:00 's morgens, de zon komt op. En je ziet dan vervolgens dat daar, nou ja, denk ook nog wel dat er staat hier een stervende arend in de regenboog. En je ziet hiernaast in feite die Capricorn, je ziet een dolfijn, je ziet die zwaan. En je ziet ook nog eens een harp hier boven komen. Nou, best bijzonder. Ja? En ik kan het natuurlijk duiden met oude beelden, maar tegelijkertijd is het heel wonderlijk dat die oude beelden hierop van toepassing zijn. He, dus als je zat, he, die de 7 gesterren Orion gemaakt heeft en die de schaduw van de dood verandert in het morgenlicht, die dag duister maakt als de nacht. Ja? En je ziet dus hier dat die sterrenbeelden opkomen. Een ander heel interessant, ik laat deze even zitten. Ben ik weer, help me eventjes. Een ander heel interessant is dus dat er hier dat leven hier ontstaat. Hè. Je ziet dus hier een Aquarius, hè, die dus ook met die vissen te maken heeft. Die hier met, deze, met die dolfijn te maken, die een zuidelijke vis tot leven brengt, zeg maar. Hè, het wonderlijke hiervan is dat dit niet alleen maar waar is. En als je hem nog eentje teruggaat. Ja, laten we zo. Dan zie je dus ook dat, in de Bijbel wordt vaak gepraat over de blinkende morgenster. En de blinkende morgenster, dat was Venus. Ja? En die komt ook natuurlijk niet altijd op. Hè? Maar de blinkende morgenster, die kwam dus ook daadwerkelijk op met Pasen voordat de zon opkwam. Dus ja, ik kan er nog wel meer over zeggen, maar dit bij elkaar is toch wel heel, ja, vind ik wel heel erg significant. Hè? Nou, ik ga nog eens even verder terug naar Psalm 19, want daar hadden we met elkaar gelezen. En als we nou eens even inzoomen op een stukje daarvan, hè, daar staat er, hij heeft er zelf een tent gesteld voor de zon. Nou, de zon wordt vaak aangeduid als Christus. Hè, en die als een bruidegom de slaapkamer uitgaat. Nou, de bruidegom, ja, dat is die koning. En met een bevrijde prinses naast zich. Je ziet enerzijds een geketende vrouw en daarnaast zie je een vrouw die dat bevrijd is, dus naast die koning zit. Een ander beeld is een held. Dus ja, die staat ook in een sterrenbeeld. Je ziet dus die geketende vrouw, die wordt verlost door een held. Ja, die heb ik nu net niet laten zien, maar ik geef hem maar even aan. En de andere zet, als je praat over de verborgenheid voor die gloed, ja, dan praat je eigenlijk over een rechter. En dan zie je dus dan zie je eigenlijk die leeuw die de kop vermorzelt van een slang. Ja, dus het zijn beelden. Hier staat wat hier staat, maar de beelden waren niet onbekend. Ja, conclusie. Volgens mij heeft God inderdaad een diepere boodschap voor de sterren en wel een bevestiging van Genesis 3 vers 15. Ja, door oude waarheid geconserveerde tradities kunnen we dat terug reproduceren, maar het gaat hier om de bewaarheid van Genesis 3 vers 15. Ja? En als we dan naar dat, hè, als we kijken naar het is eigenlijk een soort machtig decor, hè, rondom het kruis, hè, op een heel klein stukje aarde, zou ik maar zeggen. Hè, en het is niet een nieuwe boodschap, er staat helemaal geen nieuwe dingen in, hè, die niet in de Bijbel staan. Aan de andere kant, ik zie het, hè, zo zie ik het dan, als een enorme bevestiging, nou ja, in een magnitude die heel duizenden lichtjaren is, hè, en als een soort handtekening, hè, van echtheid. Dat er meer aan de hand is. Ja? En als je dan kijkt ten opzichte van astrologie, hè, dan zie je dus dat enerzijds, als je kijkt naar astrologie, dan wordt er een principe gehanteerd van één fragment, een sterrenbeeld, die overigens ook niet eens accuraat is. Hè, je bent geboren onder stier of onder een leeuw. En meestal is dat één sterrenbeeld zijn we al opgeschoven. Terwijl we hier praten over een holistisch totaalverhaal. Met een hele accurate alignment. En we praten niet over geboorte, maar we praten over het sterven en opstanding van iemand. We praten niet over één individu, nee, we praten over de redder van de wereld. En we praten niet over een valse, onvervulde profetie, maar eigenlijk over een vervulde profetie. En mijn conclusie daarbij is, dus jongens, het is zaak voor christenen om deze boodschap ook gewoon terug te claimen. Die is eigenlijk gekaapt, zou ik maar zeggen. En uiteindelijk waar we het over hebben is het terugclaimen van die boodschap, die oorspronkelijk een hele andere is geweest. En met een hele andere bedoeling zelfs. Ja? Nou, voor de mensen die zeggen, nou, dit ging best wel snel. Hè, valt ook meer over de grootheid te zeggen. En als we nog eens even op die Pleiades en de Orion inzoomen, dan zie je een fantastisch beeld als je erop inzoomt. En als je nog verder doorzoomt, hè, dan krijg je nog verder. En dan komen we uiteindelijk op een nevel. Dat is één zo'n puntje van de Orion. En als je daar nog inzoomt, dan kom je op iets gigantisch. Ja? En nou ja, als je dan weer opzij gaat, dan kom je op de vuurnevel. En als je daar weer gaat, dan is het, jongens, hey, daaronder, dat stukje van deze letter. Dan zie je dus hier een fantastisch decor ontstaan. Waarvan NASA zegt van, jongens, dit is het meest mooie nevel die er bestaat. Waar alleen al in dit stukje meer dan 10.000 sterren staan. En in feite een van de grootste gebieden is waar ook sterren worden geboren. Waar nieuwe sterren in ontstaan. En dan komen we terug op Psalm 19 en zeggen, hey, de hemelen vertellen Gods eer. En dat is enerzijds vanuit beelden die we kennen die geduid zijn. Maar anderzijds ook de natuur natuurlijk op zichzelf. Ja? En als ik dan aan Orion denk, ja, nogmaals, hè, dat is eigenlijk een rebel, hè, die dus staat. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, mijn associatie met Orion is ook, hè, nadat de Heer Jezus de rebellie heeft overwonnen, hè, om ook dit is niet zo geduid hoor, dat is mijn persoonlijke idee, inspiratie daarop. En dan zeg je, hey, maar dat is eigenlijk het verhaal van de wapenrusting van God, waarbij je de dood overwonnen, het leven krijgende in de kracht van de Heilige Geest kan staan. Nou, dat is mijn verhaal. Hoe ver ben ik over de tijd? Ben ik over de tijd? Kwam het een beetje over? Ja?
Voordat we gaan.
Oké, we gaan daar zo verder ook in. Bram, dank je voor zover de presentatie op dit moment. We gaan zo meteen koffie houden of nemen. Een kleine korte pauze waarna we ook wat meer vragen kunnen stellen. Voor de mensen online, helaas geen koffie voor jullie. Dat moet je toch thuis doen of iets anders. Als je vragen hebt naar aanleiding van wat je gehoord hebt. Want ik heb ook niet alles begrepen, moet ik eerlijk zijn. Dus laten we heel eerlijk zijn daarin. Kun je mij een e-mail sturen, hderuiter@outlook.com. hderuiter@outlook.com. Geen puntjes, geen hoofdletters, gewoon aan elkaar. Wat mij zo bijzonder getroffen heeft is, wij hebben Gods woord ontvangen. Het woord is geschreven, beginnende bij Mozes. Hij gebruikt mensen van voor zijn tijd, Job, Abraham. En we lezen in het begin, Bereshit, bara Elohim. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
En als ik dan naar dit verhaal zie, of als ik naar de sterrenhemel kijk, en nu wetende dat het hele verhaal wat wij in woorden hebben in de natuur zichtbaar is, en dat zich dat op een precieuze moment, op de minuut bij wijze van spreken nauwkeurig, op het uur nauwkeurig zich afspeelt in het heelal, het verhaal wat God van begin af aan voor de schepping al wist wat hij ging doen, de mens maken tot, hij zegt dit is het beste van de schepping, en dat die mens zou vallen, en dat God al de oplossing had, en dat niet alleen, hij had het al afgetekend in de lucht. En dat heeft zich door al die eeuwen afgespeeld, gewoon in beelden, die wij niet meer begrijpen, die wij niet gezien hebben, ik niet gezien hebben. Maar dat dat dus zo gebeurt, ga daar maar eens tegenover zetten, God bestaat niet. Nou, Psalm 8 zegt, de dwaas zegt in zijn hart dat God niet bestaat. Maar gewoon, het is toch ongelooflijk dat het verhaal van de Bijbel gewoon boven ons afspeelt. Paul Wilbur, die zingt daarvan. We gaan daarna luisteren. Ik dank jullie allemaal die online hebben meegekeken. Luister nog even naar dit fantastische lied van Paul Wilbur, die we nu laten horen.
To